Computer Club. Computer Club. Computer Club.
Hey Smolly.
Hey Freddy.
Welkom terug.
Welkom bij Computer Club, een wekelijkse podcast over technologie. Iedere aflevering selecteren Freddy en ik een interessant artikel en presenteren we een feitje.
Absoluut. Presenteren de kennis, tal van andere zaken.
Ja, ik wil je ook nog even bedanken, Freddy.
Ja? Ja?
Ja.
Ja?
Dankzij jou het three body problem heb ontdekt en ben beginnen lezen en ben ook absoluut hooked. Ik heb de serie nog niet gezien, ik heb ook nog geen trailer van de serie willen bekijken, maar ik eerst de drie boeken wil gelezen hebben, dat ik het in mijn eigen hoofd kan vormen, maar het is heel, heel nice.
Zeer goed. Tweede boek ook zeer goed. Ik denk dat over het derde boek gezegd wordt dat misschien wat minder is, maar ik vond het niet.
Ja, ik heb wel van mensen gehoord dat het tweede boek het beste boek is. Ik zit nu op pagina 50.
Ervan. Zeer goed al sinds, ja.
Moeilijk is gewoon, omdat ik erover post op Instagram, vragen mensen naar mij, waarover gaat het? Ja, dat kun je niet in één zin uitleggen, hè. Toch?
Is dat een spoiler als gezegd? Wat is de premisse van het eerste boek is?
Vertel.
Dat vind ik zo het originele. Er komen aliens naar de aarde, maar het gaat nog 400 jaar duren.
Dat is boek 2. Boek 1 is toch meer de scène zetten en...
Ja, maar dat komt toch zo... Ja. Waarvan... Ik vind het gewoon interessant van wat doe je wanneer dat je weet dat je niet alleen bent, maar je moet wel nog even op je honger zitten eer dat je first contact kunt maken.
Yep.
En 400 jaar is waag nog lang.
En een VR-spel heeft er ook iets mee te maken. En het is heel vet.
Heel vet. Ja, misschien gaan we er samen met wat andere computerclubbers op geeken op ons verjaardagsfeest.
16 april?
Ja, 16 april was eigenlijk begonnen als een meet-up voor onze vrienden van de show om de Apple Vision Pro een beetje daarmee te spelen. En dan hebben we daar Stijn Spanhoeven die ook een talk gaat geven om er wat animo rond te bouwen. Dan hebben we per toeval ontdekt dat het ons 300ste episode is.
Yes.
Op 16 april. Dus we gaan waarschijnlijk ook een live episode inblikken. Dat gaan we sowieso doen. Maar we houden het effectief voor onze vrienden van de show. Die mogen wel een plus one meepakken.
Hoe kunnen mensen zich registreren?
Vrienden van de show hebben een uitnodiging gekregen en het zat ook in de vorige nieuwsbrief. Top. En als je nog geen vriend bent, moet je ofwel is vriendelijk bij een vriend van jou die wel vriend is van de show, een keer lief in hun ogen kijken, of gewoon zelf vriend worden via vrienden.computerclub.online.
Yes.
Ja, of gewoon iets kopen via de shop.
Moest je als vriend van de show, of als je ooit iets aan merch gekocht hebt, geen uitnodiging meer ontvangen of die ergens zijn verloren geraakt, dan slide maar in de DM's van Freddy of van mij en dan fixen we dat.
Dan fixen we dat. En nu op naar de tech-actualiteit. Ik ga vanaf nu gewoon letterlijke intro's doen.
Ja, begin maar.
Ja, veel non-nieuws.
Vertel.
Sam Bankman-Fried, die gaat voor 25 jaar de bak in.
Ja. Mm.
Heel opvallend is inderdaad zo, dat begeesterde het technieuws zo, toen dat die zaak begon.
Ja, en nu is het gewoon zo de uitspraken schepen.
Ja, het is echt low-key gegaan, maar het is 25 jaar en... De rechter die was met name niet mals, want 25 jaar is niet weinig. Want Bankman-Fried die had onder andere gelogen tijdens zijn getuigenis en die heeft ook andere getuigen proberen beïnvloeden. En zeker het feit dat er door al zijn misdrijven een rode draad zat van dat hij het wel degelijk deed om een soort politiek figuur te willen worden, zorgt allemaal samen voor het feit dat hij wel 25 jaar...
Ja. Leestip daar mag. Is dat boek van Michael Lewis met de naam even vergeten. Het is een beetje gekleurd wel, het is... Niet super objectief, maar dat hoeft ook niet. Dus als je met die gedachte leest, is het zeer fijne achtergrondinformatie.
Voorlopig moet er nog niemand de bak in voor wanbeleid, of wanbeleid als het gaat rond cybersecurity, want anders zou de Amerikaanse telco-gigant AT&T wel in aanmerking komen, denk ik. Ze geven namelijk toe dat er 73 miljoen klantenwachtwoorden gelekt zijn op de dark web.
Oeps. Misschien is dat gebeurd door via voice-technologie iemand na te doen. En dat zal alleen maar versnellen, want OpenAI die lanceert Voice Engine, waarmee je stemmen gaat kunnen klonen. What could possibly go wrong?
Ja, algemene tip voor gezinnen, ik ga het even knallen. Spreek een codewoord af. Echt waar, met moeder of vader of grootmoeder en zo. Spreek echt een woord af.
Wat is ons codewoord? Trisolaris.
Nee, ons codewoord is dat we gewoon geen broek aan hebben. Nee. Dat is zo, vanaf dat je, als jij ooit in een FaceTime met mij zit, ik heb wel een broek aan en ik vraag om geld, dan weet je dat niet. Red flag. Als ik er natuurlijk gewoon in mijn boxshirt zit en u geld vraag, dan is dat gewoon business
as usual. Een dinsdag als een andere.
Nee, maar echt waar, spreek je codewoord af met je geliefden. Of, algemene cybertip, altijd zo een tweede kanaal gebruiken.
Ja.
Als uw bank iets stuurt, bel naar uw bank. Als,
loop langs bij het enige bankkantoor.
Ja, of als u als er iemand om geld vraagt, ja, belt hij gewoon even op. Ook al gaan die sloepers altijd zeggen van, ah, nee, niet bellen, want...
Ik zit in een meeting,
gewoon even bellen. Nu, die speech synthesis technologie, die zal ongetwijfeld heel wat compute power kosten. Gelukkig heeft OpenAI Sugar Daddy Microsoft. En die zijn enerzijds bezig aan een nieuw datacenter van 10 miljard voor de nieuwe supercomputer van OpenAI te bouwen. Maar dat is een opwarmertje. Want de nog grotere supercomputer, Stargate, echt waar, dat is de codename, die zal 100 miljard kosten.
100 miljard.
100 miljard. En Ben Evans die had de vergelijking. Dat is wat Google, AWS en Azure op één tijd samen investeren in nieuwe datacenters. Dus dat gaat Microsoft op zijn eentje doen. Ja, te bekijken of dat effectief zal gebeuren. Nu nog even op de AI-trein verder. Pijnlijk, want Gemini, het grote taalmodel van Google, dat vreet te veel geheugen, waardoor het niet op elke pixel kan draaien. Ik denk dat dat tegelijkertijd iets zegt over de pixel en grote taalmodellen.
Terwijl een pixel wel nog een degelijk telefoon is. Ja. Wie dat er voorlopig nog geen 100 miljard heeft, is Discord. Misschien dat in de toekomst zal veranderen, want ze hebben geen advertenties. Niet zomaar advertenties, het gaat om sponsored quests, waarmee je als gamer in-game beloningen gaat kunnen winnen als je je vrienden overtuigt om naar een stream te kijken waarin jij hun spel, of dat spel dan adverteert aan het spelen bent.
Ja, maar dat was ze ook. Ja, Discord die heel lang zei dat ze geen ads gingen doen.
Ja. Het is inderdaad een beetje zoals met Reddit, de spreidstand van we zijn heel rebels en dan tegelijkertijd ook, shit, we hebben ook nog geld nodig, dus we zijn misschien toch niet zo rebels.
Ja, misschien kan Microsoft op Discord gaan adverteren voor Teams, want voortaan is Teams, stel u voor, nee, voortaan wordt Teams uit de Office bundle gehaald. Was al zo in Europa, maar gaan ze nu ook wereldwijd doen. Dat is ergens om de druk rond monopolie te vermijden, want onder andere Slack en Zoom klagen daar wel over. Maar eigenlijk is het ook gewoon goed voor de business, want ja, Teams is intussen succesvol. Mm-hmm. Dus het feit dat je daar nu gewoon extra voor moet gaan betalen, is ook gewoon goed voor de business.
Misschien kan je Teamsen via of in je Xiaomi Speed Ultra 7, auto gemaakt door Xiaomi, toch nog altijd de derde grootste smartphonebouwer ter wereld, kost €27.000. Het ziet er een best oké wagen uit. Ze hebben die gemaakt samen met een designer die van BMW komt. Terwijl zij dan voornamelijk kunnen focussen op het besturingssysteem. Dus waar Apple gefaald heeft met eigen auto, probeert Xiaomi nu Tesla een beetje het vuur aan de schenen te leggen, tot op zekere hoogte. Het voelt redelijk goedkoop, maar ik ken niets van auto's.
Ja, ik las ergens van, oké, het zal moeilijk zijn om buiten China te treden, maar eigenlijk hoeft dat zelf niet, want de Chinese markt is zo groot.
Grijpen.
En Xiaomi is daar wel een gekend merk. Mm-hmm. Maar kijk, een batterij op wielen.
Hey, wow, er zijn ook al 3 iPads in.
Een smartphone batterij en 3 iPads op wielen.
Ja. €27.000, kun je niet verzekkelen.
Voilà. Ik ga nog een non-nieuwsje knallen. En dat is eigenlijk zo'n amuusje voor mijn stuk. Google die gaat miljarden aan records, miljarden aan datapunten verwijderen, die allemaal verzameld waren tijdens incognito Chrome-sessies. En dan denkt iedereen natuurlijk wordt er dan... want dan denk je, incognito mode is toch net waarbij dat er geen data verzameld wordt. Dat doen ze wel. En ze doen dat verwijderen om een rechtszaak te vermijden. Maar ze gaan daar wel nog altijd mee door. Ze gaan gewoon dit keer duidelijker melden dat tijdens een incognito sessie er nog altijd advertentietracking gebeurt op jou.
Jammer.
Maar opnieuw, hoe is dat? Ja. Hoe kan dat binnen een incognito modus? En straks meer over dat soort smerige toestanden. Ja, kijk,
gelukkig doe ik niets in incognito modus.
Ik enkel weekendjes plannen en trouwringen zoeken.
Oké.
Okay. Zodat die modus dient, ja. En vliegtuigtickets kopen.
Dus dat. Freddy, ik wil het hebben
over... Volle bak.
Jonathan Haidt.
Aha!
Amerikaanse sociaal psycholoog. Heeft ooit The Righteous Mind geschreven. Gaat over de menselijke moraal. Is een beetje, ligt op lijn van David Hume en andere filosofen die zeggen dat intuïtie belangrijker is dan ratio. Want dat zijn Silicon Valley meestal niet op geloven. Daar zijn ze toch wel overtuigd dat de ratio belangrijker is. Hij heeft een nieuw boek geschreven, Jonathan Haidt. Het is vorige week uitgekomen. En de insteek in de notendop is dat buitensporig gebruik van een smartphone, dat brengt ernstige schade toe aan menselijk of mentaal welzijn van vooral jongeren. Hij zegt, de digitale omgeving die maakt jonge mensen ziek en blokkeert hun ontwikkeling naar de volwassenheid. Er is een drastische maatregelen zijn er nodig. En er is discussie over, want de vraag is, klopt zijn insteek ja of nee? Allee, hij zelf zegt uiteraard, het klopt. En het is ook iets wat dat zeer...
Het is heel populair om
populair
dat
is,
te zeggen.
Maar Nature komt met een stuk waarin ze zeggen dat toch niet helemaal klopt. Ze zeggen enerzijds, het wordt een bestseller, dit boek sowieso, want dat is een boodschap die erin gaat als zoete koek. Het feit dat smartphones ervoor zorgen dat er meer mentale problemen bij jongeren zijn. Die David,
dat is wel interessant.
Ja?
Ja?
Waarom vind je het interessant? Omdat het
ik was
zo...
gewoon aan het denken van, is het inderdaad zo, zelf wel klopt het niet, zat ik gewoon te denken, doe je er kwaad mee als ouder om inderdaad smartphones tot een bepaalde leeftijd uit het leven van je kinderen te weren?
Kunnen we straks nog over hebben, want daar ben ik het ook misschien niet helemaal mee eens. Aha. Jonathan, die doet ons geloven dat de technologie de hersenen van kinderen gaat rewiren. Ik vind het Nederlandse woord niet per se op anders gaat bedraden, gewoon fysiek ook gaat veranderen. Maar dat is een claim, zeggen ze in Nature, die wetenschappelijk totaal niet onderbouwd is. En erger nog, het foute aan die insteek is dat we net te veel zouden zeggen, het is de schuld van social media, en dan zouden negeren dat er echt wel onderliggende problemen zijn die mentale problemen zouden kunnen gaan veroorzaken. Want het is uiteraard, waarom is het sexy? Ergens lijkt het ook wel zo te kloppen dat vanaf het jaar 2000 er meer mentale problemen zijn bij jongeren. Als je kijkt naar het aantal zelfdodingen onder jongeren, is helaas aan het stijgen. Maar het probleem dan, en daar is waar de discussie over gaat, is dat correlatie of is er causaliteit? Is dat effectief te wijten aan sociale media? Want we zien, jongeren zijn verslaafd aan sociale media, dus het zal wel daardoor zijn. Of zijn er gewoon andere redenen? Zou er zoveel kunnen opsommen? Gaande van het feit dat er zoveel oorlog in de wereld is, het feit dat er financiële crisissen zijn, het is gewoon peperduur om huis te kopen in vergelijking met het loon dat je verdient, waardoor jongeren sowieso een beetje...
Het feit dat jongeren en kinderen met fluwelen handschoentjes opgevoed worden... Bijvoorbeeld.
De verpampering, inderdaad. Maar dat is ook wel iets...
Is dat echt een ding, de verpampering?
Ja, dat is echt wel een ding. De curling-ouders. Dat zijn ouders die elke oneffenheid die er op het leven of in het leven van een...
Echt curling-ouders?
Dat is echt een term die bestaat.
Nice.
Die dat gewoon gaan wegpoetsen. Enerzijds, die financiële crisis en die oorlogen, dat is er eigenlijk altijd al. In de tijd van onze ouders was dat de bom, de kernbom die ingevallen of whatever. Tegelijkertijd, zeggen experts ook wel, de grote verhalen zijn nu een beetje weggevallen. Er is gewoon minder... idealisme van, ik ben whatever, kapitalist, communist, of iets waar hij zo in gelooft en dat het allemaal gaat oplossen, dat is er niet meer. Het is gewoon meer individualisme, waardoor dat die mentale problemen misschien ook zouden kunnen gestegen zijn. En ook dan dat verslaafd zijn aan smartphones. Jongeren hebben ook gewoon meer tijd. Eenmaal als ze dan op de werkvloer gaan, gaan ze minder tijd op die smartphone kunnen doorbrengen, denk ik. En het is ook niet dat dan plots die mentale problemen stijgen, dalen. Dus het probleem is gewoon, je kan het causaal verband niet aantonen tussen die twee, omdat je dan een soort laboratorium-experiment zou moeten opzetten, waarin dat er jongeren zijn die wel op sociale media mogen en anderen niet, wat dat op ethisch vlak gewoon zeer moeilijk te verantwoorden is, om dat te gaan doen. Dus elke Gerards had in Knak daar ook iets over gezegd, over al dan niet gebruiken van smartphones. En wat hij nu ook zei, van moeten we jongeren er wel of niet mee in contact brengen. Zij zei, ik ga even citeren, in ons brein zit wat we noemen een scouting-systeem dat vooral bij kinderen actief is. Zij gebruiken dat om te exploreren, te verkennen en te betasten en zo een beeld van hun wereld op te bouwen. Dat systeem wordt nauwelijks aangesproken bij een kind dat een hele dag voor een scherm zit en alleen maar swipet. Ouders beseffen dat te weinig. Als ouders me na een lezing met enige trots komen vertellen dat hun kind kon swipen voor het kon kruipen, denk ik, je had je kind beter nog even van dat swipen weggehouden, dan had het wellicht al sneller kunnen kruipen en de wereld beginnen te exploreren. Dat is wat jij net ook zei, van moeten we kinderen tot op zekere leeftijd gewoon weghouden van smartphones? Tegelijkertijd denk ik dan persoonlijk van, maar er is zo'n wereld te ontdekken, ook digitaal. Het beklemtoont je...
Maar is het inderdaad niet zo het soort... interacties.
Jawel, het is net daarom. We zien social media meteen als iets negatiefs of gewoon digitale werelden toecourt, oppervlakkig zogezegd, et cetera. Terwijl dat wel ook net je wereld gigantisch kan vergroten, kan prikkelen, kan uitdagen om naar kennis op zoek te gaan. Terwijl als je dan puur op die fysieke wereld focust, sure, dat kind zal kunnen wandelen naar het dorp dat ernaast ligt op een jongere leeftijd, maar tegelijkertijd kun je ook gewoon online zoveel gaan bijleven.
Ja, maar
smijten veel dingen op één hoop.
Ja, ik denk dat is. Want ik denk inderdaad dat je minder tegen... En nu ga ik ook zo'n cliché worden van iemand die niet weet wat jongeren op smartphones doen of zo, maar zo... Ik denk samen gamen in Fortnite of zo is gewoon... Ja, dat is een andere vorm van samen op het pleintje hangen of zo. Dus daar denk ik niet per se dat
en
een
ook
issue...
globaler meteen. Je kan meteen ook samen rondhangen met iemand uit Taiwan of uit Australië.
Dus dat, maar valt er niks te zeggen van zo het soort... cheap dopamine hits die wel door bepaalde soort sociale media of streaming komen, want ergens hoorde wel dat u vervelen gezond is.
Ja, ja, en creativiteit stimuleert,
enzovoort. En ik vermoed wel dat door zo in een endless streaming loop te belanden, dat er inderdaad wel voor zorgt dat die stukjes zo, dat je niet meer leert om je te vervelen en dat je niet meer zelf die creativiteit zoekt. Maar ik weet inderdaad
creativiteit
niet...
Creativiteit wordt dan misschien weer gestimuleerd door tools als een ChatGPT of een Midjourney.
Minecraft. Ik denk dat er inderdaad wel dingen vallen. Maar ik vind het ergens wel interessant, want de moeilijkheid is natuurlijk, ja, als je als eerstouder gaat zeggen van oké, weet je, die smartphone... Want ik denk dat Jonathan Haidt zegt ook van... Ik weet niet meer wat dat precies is. Smartphones enkel vanaf middelbaar, sociale media enkel vanaf 16 of zo. Ja, maar dat... Als jij als eerste ouder zo streng bent, dan gaat dat niet tof zijn voor je kind, pre-16.
Ja.
Dus dat is wel het lastige. Zo,
terwijl dat ook net keihard kan helpen om jezelf een identiteit bij elkaar te puzzelen. Stel dat je opgroeit in Bekegem, waar dat er maar 4 mensen zijn van jouw leeftijd, en je bent puber, je bent zoekende, dan kan sociale media of het internet net superhard helpen om jouw identiteit te creëren, om te tonen, hey, wow, het is oké om whatever te zijn, bepaalde... levensovertuiging te hebben, dan is dat net zo beklemmend om te zijn. Hij mag niet dat internet gaan betreden om jouzelf identiteit vorm te geven.
Misschien is het internet dan ook weer net te groot. Ik weet het niet. Ja. Want in mijn jeugd was het dan oké, profileringsdrang op het Telenet Games Forum of zo, in een bepaalde subcommunity. En dan keerde daar inderdaad zo'n soort klan waar dat je dan je mee kan vergelijken. Maar nu worden natuurlijk ook wel meteen in dezelfde pool als quasi de hele wereld gegooid. Hè.
Ja.
Elke andere... Instagrammer of zo is dan eigenlijk wel een soort andere aap op de apenrots.
Ja, dus er is begeleiding nodig, maar het radicaal verbieden lijkt mij dan weer te hard de voordelen van sociale media, van internet, ja, te negeren.
Ja, maar het zal zoiets, like dat je zegt, dat gaat sowieso een bestseller zijn, dat boek.
Tuurlijk, er zijn te veel ouders die dat
is de populaire boodschap.
En het is te hard zwart-wit door te zeggen, ah, de jongeren hebben mentale problemen, dus het zal door sociale media zijn. En gewoon te negeren dat er zoveel andere shit is die dat zou kunnen stimuleren. Druk op school, whatever. En het kind met het badwater weg te gooien. Al dan niet digitaal.
Ja. Wat wij voorlopig nog niet weggooien is onze computerklas jingle.
Yes, hier komt-ie.
Computerklas.
We gaan wel iets anders weggooien.
Oh?
Ja. Ja. In de actua en de stukken die we brengen, ja, daar verwijzen we wel eens terug naar oudernieuws. Zo gaat dat dan. Van, weet je nog, we hadden toen daarover wel. Intussen is dat of... Vorige week hadden we het. We doen dat heel soms ook over computerklas. Met name deze week. Jij had ooit in computerklas, als ik mij niet vergis, heb je het verhaal verteld van Lena.
De vrouw of de afbeelding waarop dat men algoritmes gaat, beeldherkenning gaat trainen?
Allerlei beeldtechnologieën, ja. Inderdaad, compressiealgoritmes. Eigenlijk een beetje het patroonigeilige van de JPEG. Dat gaat dan
een foto uit de Playboy.
Ja, foto uit Playboy, ja. 72 van Lena Forsen, die daar... naakt met een kleurrijke hoed en sjaal zit. Die foto is dan wel gekropt. En die is eigenlijk al sinds 1973 de benchmark afbeelding van beeldverwerking.
Mm-hmm.
Wel, het nieuws is er net dat de IEEE, de IEEE, de Institute of Electrical and Electronic Engineers, is een beetje de grootste professionele organisatie binnen IT, zo'n beetje de beroepsvereniging van ingenieurs, die zegt dat het voortaan geen papers meer zal toelaten met de Lena-afbeelding erin. Want het was inderdaad gewoon de afbeelding die in elke paper zat. En Nature...
En waarom doen ze? Is dat omwille van
omdat
seksisme?
Dat gewoon, ja, dat is een jongenschap die al een aantal decennia over tijd is. Ja. Nature had het in 2018 al, dus nu is het eigenlijk wel compleet. Nu dat ook de engineering-organisatie zegt van, weten, was eigenlijk nooit echt grappig. Maar gaan we uitlaten. Want ook Lena zelf was het intussen beu. In 88 kon ze er nog mee lachen. In 97 heeft Playboy haar zelf in contact gebracht om haar op een academische conferentie te krijgen. Want Playboy, toen dat ze dat zelf door hadden van oh, die afbeelding is hier plotseling een eigen leven gaan leiden, hebben ze zelf copyright laten vallen. Met ook de letterlijke quote, we decided we should exploit this. It's a phenomenon. Dus het was echt wel... Het werd opgevoerd. En Lena, die werd in 2019, ik denk dat je toen al zelf vermeld had, of hebben we dat ooit wel vermeld, heeft ze meegewerkt aan een documentaire Losing Lena. En dat was toen een documentaire over dat verhaal, maar vooral met de boodschap dat dit technologie niet per se aantrekkelijk maakt voor meisjes of vrouwen om daarin te gaan werken. Dus voilà, kijk, we zijn toch weer een stapje dichter.
Ja, het kan inderdaad zijn dat ik toen haar aanleiding daarvan had gebracht in mijn computerklas.
Ja.
5 jaar geleden al, damn.
Man. We blijven
ook nieuwe dingen vinden. Freddy, wat heb je deze week gevonden?
Ja, ik heb het deze week gevonden. Het is te zeggen, het is mij aangereikt. Soms wordt het ook zo simpel. Nee, mijn stuk komt er met dank aan vriend van de show, Stefan, die op het forum wat nieuws gedeeld had, die ons nogmaals herinnert aan het feit dat Facebook of Meta toch wel een absoluut kutbedrijf is.
Oeh, wat hebben ze gedaan?
Einde, nee. Okay. Wat hebben ze gedaan? Een geval, en dan had hij eigenlijk terugverwezen naar een tweede geval van een aantal jaren geleden, waarbij het internet gebruikers afluisterde buiten de eigen apps om. En dat maakt het wel interessant, en zeker de eerste manier... En
afluisteren als echt audio, of...?
Niet letterlijk, okay. Dus die... Moesten we dan nog eens moeten denken, nee, Meta kan niet meeluisteren met microfoons.
Maar ik heb documentaire gezien van...
Vond hem verrijden. Het eerste, en dat is wel echt het meest schaamteloze, dat is een ontdekking, en dat is eigenlijk de actua, het stukje ervan. Dat is een ontdekking, dat heeft te maken met Project Ghostbusters. En dat is een intern project dat alles te maken heeft met Snapchat. Inclusief de naam, want Project Ghostbusters is een verwijzing naar het geestje, het sympathieke geestje als logo van Snapchat. En er wordt wel eens gezegd dat Snap het innovatielab is van Meta. Dat alle coole productinnovatie, zeker de app is heel populair bij jongeren, dus zeker Instagram haalt daar de mosterd. Stories en andere. Een beetje wat er nu TikTok is, was heel lang Snap. Het enige probleem, dik zit Mark Zuckerberg hemzelf in 2016, want natuurlijk zijn er e-mails. Ja, wanneer dat er iemand een vraag heeft over Snapchat, ja, dan moeten we meestal antwoorden, ja, we weten dat niet, want hun verkeer is geëncrypteerd, dus we hebben daar geen analytics over. Dus merk op dat Mark Zuckerberg hier zegt van, ja, het is wel spijtig dat we geen analytics hebben over een app die niet van ons is.
Ja.
He, dus, ja, Mark, dat is in feite hoe dat internetverkeer werkt. He, zo, ja, lastig, hè, dat je niet ziet wat er in de Snap-app gebeurt. Want ja, bon, is niet van jou. Maar bon, Zuckerberg wil in feite wel degelijk het internetverkeer afluisteren om te zien wat Snap-gebruikers allemaal doen. Want hij zegt, given how quickly they're growing, it seems important to figure out a new way to get reliable analytics about them.
Het gaat specifiek over Snap, hè?
Ja.
Ja.
En dan zegt hij, we should perhaps write software to do this, figure out how to do this. Dus weet wel degelijk wat er gebeurt. En gelukkig beseften de mensen bij Meta heel snel dat ze een aantal jaren daarvoor, in 2013, Onavo gekocht hadden. Een soort VPN.
Oké.
Voel je hem al komen?
Ja, ik voel hem komen.
Voilà, dus een VPN stuurt eigenlijk al je internetverkeer eerst langs een Onavo of een VPN-server, voordat dat geëncrypteerd wordt, net om je extra te gaan beveiligen. En dus ja, wat gaat Facebook doen? Die gaan gewoon Onavo mee bekijken om te zien wat mensen uitsteken. Dus nota bene, en dat maakt het zo schaamteloos, nota bene via een tool dat mensen gebruiken om veiliger te surfen. Tot en met wachtwoorden enzovoort, waren dus allemaal...
In welke mate is dat RSA aanuit dat Onavo van Facebook is?
Wel, intussen is Facebook ermee gestopt in 2019, toen TechCrunch ontdekte dat Meta, want dit is de kers op de schaamtetaart, ze zijn ook tieners gaan betalen om via Onavo te gaan surfen. Dus ze hebben ook tieners zitten incentiveren om via die tool te surfen, omdat ze zeer
goed beter te kunnen kijken
wat ze allemaal tieners uitstappen. Want na Snap zijn ze dat ook beginnen gebruiken voor YouTube en zelf Amazon af te luisteren. En zelf Meta beseft dat dat niet eens een grijze zone is. Want bijvoorbeeld de toenmalige head of security, ik zal hem in het Engels lezen, I can't think of a good argument why this is okay. No security person ever would be comfortable with this, no matter the consent we get from the general public. The general public just doesn't know how this stuff works.
Leeft die nog, die mens? Of is die...
Ik vermoed dat die ook wel via VPN zal surfen ergens. Babbel, heel pittige zaak. En ja, het doet een beetje denken, dat is een zaak die al eventjes uit is, aan een andere zaak waarbij dat er ook dingen gebeurden dat mensen misschien niet weten. Laat dat als rode draad zien, want als je via VPN surft, dan ga je ervan uit.
Ja.
Net zoals als je in incognito-modus surft, ga je er ook van uit. Mag je dus blijkbaar niet doen. Dat is een artikel van een tweetal jaar geleden. En dat was toen eigenlijk het nieuws was toen dat Meta een minderlijke schikking deed van 90 miljoen om een grote rechtszaak, zo'n class action lawsuit, tegen 124 miljoen Amerikanen te vermijden. Zo gaat dat dan in de VS. Hè. Zo, ja. Dat spannen ze samen met alle Facebook-gebruikers om te zeggen, ho, je hebt ons schade berokkend. En dat ging toen over de periode 2010-2011. En toen verzamelde Facebook data over gebruikers en niet-gebruikers op externe websites. Weet je nog hoe?
De Pixel. Nee?
Dat is niet de Pixel.
De klik, de like-button.
De like-button, ja, ja. Voilà. De befaamde like-button. Je kon toen alles liken, zelf dingen niet op Facebook. En ja, je raadt het niet. Maar Facebook had nog trouwens gezegd dat ze dat niet zouden doen.
Oh.
Ja. En dan hebben ze, dat is ook wel nog goed, ze hebben zich proberen verschuilen onder het feit dat ze wel degelijk betrokken partij zijn in, op die website.
Maar ze hadden zo'n vingers gekruist toen ze het zeiden.
Ja, zo. Maar nee, rechter zei bij nee, want, en dat is de belangrijke,
rechter zei ook letterlijk,
gebruikers hadden geen enkel idee dat jullie die communicatie ook gebruikten of onderscheppen voor ad-targeting. Maar dus nogmaals een herinnering aan het feit dat Meta wel degelijk gewoon echt een evil corp is. Dat brengt ons bij de Q&A van deze week.
Ja, want elke week plaatsen we op ons forum, computerclub.forum, een vraag waarin al mensen iets vragen over de aflevering.
Ja, vorige week. Ja, vorige week heb ik het te laat gedaan.
Oké. Okay. De vraag over de van VTubers. Vorige week.
Die blijft, zou je naar een VTuber kijken, naar VTubers, dat jij ons uitgelegd.
Dat zijn mensen die op YouTube of op Twitch streamen. En in plaats van dat je hunzelf ziet, zie je een avatar, een virtuele tuber.
Voilà. Dus heb je dat al eens bekeken? Zo ja, welke? Daar zijn we heel benieuwd naar, want ik ken het zelf nog niet. En zo nee, ja, welke... Welke streamer zou je wel eens als een avatar willen zien? Of welk topic zou wel goed passen als avatar?
Maar de vraag van deze week, over Meta.
Ja, en de vraag is, ben jij al metavrij?
Ik ben nog niet metavrij.
Ja,
dus... Nee, nog niet wel,
dus de vraag, de antwoorden zijn... Ja, ik ben al... Mm-hmm. Ik zit niet meer in het meta-ecosysteem. Nee, maar ik ben van plan. Hè, zo van, ik ga wel degelijk mee stoppen. Of, zoals in mijn geval, selectief. Enkel WhatsApp... Enkel Instagram bijvoorbeeld. Of het antwoord kan ook gewoon zijn, nee. En dat kan mij ook niet schelen. Dat is ook oké,
Ja, dat is oké.
Maar we zijn wel benieuwd van, zijn er al mensen die de meta-exodus volledig hebben
doorgemaakt. De hele navelstreng hebben doorgeknipt.
Ja, ik zei het, ik sta zo dichtbij, misschien Instagram ook stoppen.
Ja?
Ja. Ja, ook al is het natuurlijk als hipster moeilijk om dan andere hippe plekken te ontdekken, maar bon.
Op TikTok, hè.
Op TikTok.
Chinezen, de mogen. Dat wel
hebben. Nee, maar WhatsApp vind ik wel echt een moeilijke. Mijn cafévoetbalploeg zou al heel moeilijk worden om te communiceren. Zo.
Ik heb een paar chats op WhatsApp, maar ik veel minder dan op andere platformen.
Ja. Dus ja, kijk, we zijn benieuwd. En sowieso gaat er ook heel wat discussie zijn op onze meetup.
16 april.
Bij In The Pocket zijn we heel dankbaar voor. Daar zijn we ook dankbaar voor.
Gewoon Sebastiaan.
Sebastiaan die deze week de mix doet. Natuurlijk ook Iwi die ons forum en onze mastodon in de lucht houdt. Onze vrienden van de show. Iedereen.
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 En dat zal het zijn.
Tot volgende week.
Yo.
Computer Club.